gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraars en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media. Ik denk dat het op zijn plaats is om in de allereerste plaats de sneeuwploeg hartelijk danken voor hun inzet. Zij hebben de laatste dagen nogal wat werk moeten verzetten. Fijn dat dit zo mogelijk is en nogmaals namens de gemeente en de kerkraad, broeders, dank daarvoor. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is uit Genesis 45, de versen 1 tot en met 15. Er zijn nog een paar mededelingen namens de kerkraad. Wilt u er erg in hebben dat vanmiddag de dienst om 4 uur begint? En in deze dienst hoopt voor te gaan dominee J.B. ten Hoven, hervormd predikant wijkgemeente Vredeskerk Hoeksteen hier in Veenendaal en dominee Van der Zwaag. En zal dominee P.L.D. Visser bevestigd worden als missionair predikant. Wat ik nu ga zeggen, kan me voorstellen dat daar wat verschillend over wordt gedacht. Maar toch doen we het maar. Wilt u zoveel mogelijk met de fiets komen? Komt u met de auto? Dan graag zoveel mogelijk parkeren bij de appartementen, de flats, hier aan de overkant. Alvast heel hartelijk dank. Tijdens de gisteravond gehouden verkiezing voor ouderlingen en diakenen zijn verkozen tot ouderling en door de kerkraad benoemd de broeders T. van Delen, G. A. Hardeman, P.A. van Kruistum, C.J. Mook. En tot diaken de broeders D. van Dam en S.J. Schuurman. De broeders hebben van de kerkraad een week bedenktijd ontvangen. We bevelen hen hartelijk in uw voorbeden aan. De collecten zijn vandaag voor de kerk en de tweede collecte voor de kerkelijke kas, met name voor de zending. En de collecte bij de uitgang is op deze zondag voor het werk in de poster. We gaan samen zingen uit Psalm 96, de versen 4 en 6. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 150. Niet alleen de laatste psalm uit het psalmboek, maar ook een van de meest mooie. Een psalm waarin de lof aan de Heere wordt gegeven. En we zingen de versen 1, 2 en 3. En er zit ook een klein verhaaltje aan vast. Het is namelijk zo dat niet zo lang geleden heeft onze broeder Wim van Manen herdacht dat hij 30 jaar ons als gemeente mag begeleiden als organist. We zullen daar straks ook voor danken. En Wim heeft de psalmen voor deze dienst uitgezocht. We zingen dus psalm 150, 1, 2 en 3. Thank you. We luisteren ook vanmorgen naar Gods heilige wet. Er zijn 10 geboden die ons gegeven zijn als richtsnoer voor ons leven, als regel van dankbaarheid. En we zingen daarna Psalm 25, het tweede en het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Denk de Sabbatdag dat u die heeft. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Thank you. Genesis 45, vers 1 tot en met 15 lezen we. Vervolg op de Jozefs geschiedenis. Jozef maakt zich bekend, dat is het opschrift. Toen kon Jozef zich niet meer bedwingen voor allen die bij hem stonden en hij riep, laat iedereen van me weggaan. Er stond niemand bij hem toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte. Hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. En Jozef zei tegen zijn broers, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om hem antwoord te geven, want ze waren door schrik voor hem overmand. En Jozef zei tegen zijn broers, kom toch dichter bij me. En ze kwamen dichterbij. Toen zei hij, ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkocht hebben. Maar nu, wees niet bedroefd en laat jullie ogen niet in toorn ontvlammen, omdat jullie mij hier naartoe hebben verkocht. Want God heeft mij voor jullie uitgezonden, tot behoud van jullie leven. Deze 2 jaren is er immers honger geweest in het midden van het land. En er komen nog 5 jaren waarin er geen ploegen of oogsten zal zijn. God heeft mij voor jullie uitgezonden, om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op aarde. En jullie door een grote uitredding in leven te houden. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft me aangesteld als een vader voor de farao, als heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast, ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef, God heeft me tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar me toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen. Dan zult u dicht bij me zijn. U, uw kinderen en kleinkinderen, uw kleinvee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn. Zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het en de ogen van mijn broer Benjamin zien het. Dat mijn mond tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel die zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelsde. En vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. En daarna durfde zijn broers met hem te spreken. Tot zover. Voordat we dit gedeelte met elkaar gaan overdenken, willen we eerst bidden om de leiding van Gods geest, altijd onmisbaar om het woord te kunnen verstaan en te kunnen verkondigen. Dankzegging willen we doen met elkaar. Wat ik net al zei, voor het feit dat broeder Wim van Manen onlangs mocht gedenken, dat hij 30 jaar ons begeleidt als organist. Dankbaar zijn we voor de geboorte van Bente Naomi. Ik heb het goed nagevraagd, dat is niet Naomi, maar Bente Naomi Hoefnagel. Dat is het tweede dochtertje van Gert-Jan en zijn vrouw, Gert-Jan Hoefnagel. En voorbeden willen we doen voor zuster Van Dam Budding, Els Van Dam Budding, die een operatie moet ondergaan waarvan we dankbaar zijn dat die niet een direct verband heeft met de ziekte waarvoor ze eerder is behandeld. En zuster Van Barneveld, die moet een nieuwe heup ontvangen, dus die wordt geopereerd in het ziekenhuis van Ede komende week. We willen ook voorbeden doen voor de CSV scholengemeenschap. Er is van de week een lid van die scholengemeenschap, een leerling, na een hele korte ziekte overleden, Nikita van Dijk. Ze is 14 jaar geworden en dat is heel aangrijpend natuurlijk voor de ouders, voor de familie, maar ook voor de hele scholengemeenschap. En er zijn ook jongeren uit ons midden die tot die scholengemeenschappen horen. Wij willen bidden voor Marga de Wit, die weer vertrokken is om te dienen op het hospitaalschip. En dat schip dat ligt nu in Benin, dat is ook in Afrika. Bidden of ze daar gezegend mag worden in haar werk en dat ze ook weer veilig bij ons terug mag komen. We hebben gisteren ambtsdragers gekozen en willen bidden of de Heere hen licht wil geven, of ze hun benoeming mogen aanvaarden. En op de zondagsbrief leest u dat u vandaag, vanaf vandaag, de komende weken, ook namen kunt indienen van predikanten waarvan u denkt dat we daarmee verder kunnen in het beroepingswerk. En ook dat willen we aan de Heere opdragen, want het is immers werken en bidden, bidden en werken. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. We kwamen onder winterse omstandigheden vanmorgen naar de kerk, Heer. En die winterse omstandigheden, die kunnen best voor wat ongemak zorgen. Maar aan de andere kant, als we dan zo over de velden kijken, als we zo de natuur aanschouwen, dan zijn we verwonderd over uw grootheid. Ook die sneeuw is door u geschapen. En heren, als we het in het licht van uw woord bekijken, dan mogen we daar ook nog een geestelijke les uithalen. Want in Psalm 51 lezen we toch dat als we onze zonden aan u belijden, dat u ons wassen zult en reinigen zult. En dat we witter mogen worden dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Wat is dat een wonder, Heere, dat u dat doet. Ons mensen zo reinigen, zo verzoenen, dat we even wit voor uw aangezicht worden als de sneeuw die op het aardoppervlak is gevallen. En het geheim daarvan is het werk van de Heere Jezus Christus. Het geheim daarvan is zijn rode bloed. En als u door dat rode bloed naar ons zwarte leven kijkt, dan ziet u toch mensen wit als sneeuw. Wat een wonder, Heer. Wat een groot wonder. We danken u dat we in de afgelopen week ook weer zoveel zegeningen uit uw hand ontvangen hebben. En geef dat we in ieder van ons vanmorgen ook vervuld zijn met dankzegging. We willen heel in het bijzonder uw grote naam dankzeggen, Heren, voor de geboorte van de kleine Bente Naomi Hoefnagel. U heeft alles wel gemaakt. En er is met vreugde verwacht. En er is nu ook met veel blijdschap en dankbaarheid ontvangen. Door de ouders, grootouders, de familie. We danken u voor dat nieuwe leven. En dat alles goed mag zijn met moeder en kind. Heere, wilt u verder ook alles wel maken? En wilt u dit kleine, jonge, nieuwe leven ook doen opgroeien in voorspoed, maar ook in de vrezen van uw naam? We mogen samen vanmorgen ook uw grote naam danken, Heere, voor het feit dat onze broeder Wim van Manen onlangs erbij stil mocht staan, dat hij 30 jaar ons als gemeente mag begeleiden in de diensten, als organist. En zoals hij zelf ook zei, hij wil zelf niet op de voorgrond staan, natuurlijk niet. Maar het is zijn diepst verlangen om u groot te maken. Het is zijn diepst verlangen om ons daarin mee te nemen als gemeente. We danken u, Heere, voor de gaven die u aan hem gegeven hebt. En dat hij zo lange tijd ook ons daarin heeft mogen begeleiden. En we bidden van u of u ook nog lange tijd ons dat voorrecht wilt blijven schenken. Gedenk onze broeder, gedenk allen die hem lief en dierbaar zijn. We willen samen voorbidden doen, heren, voor onze zuster van Dam Budding. Ze zal weer geopereerd moeten worden. Al zijn we zo dankbaar dat deze operatie niet direct in verband staat met de ziekte waarvoor ze eerder is behandeld. Heren, wilt u verder met haar gaan en komende vrijdag alles wel maken. We leggen haar in uw handen. Gedenk haar, gedenk heel het gezin. We bidden voor onze zuster van Barneveld, die een heupoperatie zal moeten ondergaan. Wilt u alles ook daarin wel maken. We bidden ook voor onze broeder, met wie het de afgelopen tijd ook niet zo goed gaat. We leggen ze samen in uw handen, Heere. Wil ze rijk vertroosten door uw genade en omringen met uw zorg. Wij willen samen vanmorgen denken, Heere, aan de CSV scholengemeenschap. Daar is van de week iets ergs gebeurd. Een van de leerlingen zo plotseling uit het leven weggenomen. En dat door een ziekte. Heere, wilt u allereerst gedenken aan de ouders en aan de familie. Wil ze troosten, ook als komende week dan de begrafenis zal plaatsvinden. Maar denk aan heel de scholengemeenschap. Wat is dat ingrijpend als zo jong een lid van de gemeenschap wordt weggenomen. Wat worden we dan bepaald bij de broosheid van ons leven? Ook als we jonge mensen zijn. Heere, we mogen het zoeken bij u. En wilt u geven dat het ook op het hart van alle jongeren gebonden wordt. Dat het leven toch ernstig is. En dat het zo nodig is om u te dienen. U te volgen. Heere, wij willen samen aan u opdragen onze zuster Marge de Wit, die vertrokken is naar Benin. Opnieuw zal ze daar dienstbaar zijn aan mensen die nodige medische hulp nodig hebben. Wilt u geven dat ze daar met zegen en met vrucht mag werken, ook met allen die daar ook werkzaam zijn, en wil op de tijd die daarvoor gesteld is haar ook weer veilig in ons midden terugbrengen. Gisteravond hebben we als gemeente nieuwe ambtsdragers gekozen. En nu bidden we, Heere, of u hen leiden wilt, of u in hun hart wilt geven wat uw weg is daarin, ook met hun leven. Heren, natuurlijk, we zouden verblijd zijn als ze hun benoeming met vrijmoedigheid mochten aanvaarden. Maar wilt u het doen en geven wat ze nodig hebben? We leggen ze in uw handen. Heren, we willen ook het beroepingswerk in uw handen leggen. We willen daar een begin mee maken en als gemeente willen we ons daar ook over buigen en namen willen we indienen in de komende weken van broeders van wie we denken dat die in ons midden met vrucht en zegen werkzaam zouden kunnen zijn. We leggen het in uw handen omdat we ook zo goed beseffen dat we daarin afhankelijk zijn. U bent het die de koning is van uw kerk en u leidt ons. Heren in de hemel, we leggen het eenvoudig in uw hand. En zo komen wij samen tot u. Heere, hoor ons, zegen ons. Niet op grond van iets dat in ons is. Maar op grond van uw liefde, trouw en genade in onze Heere Jezus Christus. Om zijnentwil alleen. Amen. Psalm 118 en daarvan de verzen 10, 12 en 14 heeft Wim uitgekozen. Het uitgangspunt is vanmorgen het eerste gedeelte van vers 3 van Genesis 45. Jozef zei tegen zijn broers: ik ben Jozef. En als we naar de boodschap van dit gedeelte hebben geluisterd, dan zingen we elkaar op Psalm 56 en daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Psalm 56, daarvan het vijfde en ook het zesde vers. Een poosje geleden, gemeente, stond er in de krant een foto van een man en een vrouw, en die waren allebei op hoge leeftijd gekomen, en die ontmoeten elkaar bij de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. En deze man en vrouw, dat waren een broer en een zus, en die hadden elkaar sinds de Koreaoorlog, de ouderen onder ons weten dat dat begin jaren 50 was, die hadden sinds die tijd elkaar niet meer ontmoet of gezien. En dat dat een hele emotionele ontmoeting werd, ja, dat ligt natuurlijk voor de hand. Als broer en zus, na meer dan 50 jaar elkaar weer zien en in de armen kunnen nemen. Ik moest eraan denken aan die foto die ik onlangs zo in de krant zag, toen ik over Genesis 45 en de boodschap daarvan nadacht. Want in Genesis 45 lees je ongeveer van hetzelfde, hè? En natuurlijk zijn er wel verschillen, en die broer en die zus uit Korea, die, ja, daar zat helemaal niks tussen die mensen. Maar ja, of het moet aan het politieke systeem zijn geweest natuurlijk, maar tussen de mensen die hier in Genesis 45 ons worden getekend, daar zat wel heel veel tussen. Tussen Jozef en tussen zijn broers. Wat zat daar tussen? Bergen van afwijzing. Bergen van haat. Nou, en dat zal iedereen toch ook wel begrijpen. Dan moet er een groot wonder gebeuren. Wil je dan tot elkaar komen? Maar je leest het hier in Genesis 45. Dat wonder dat gebeurt. Jozef heeft gezien. Mijn broers, ze zijn niet meer dezelfde. Ze zijn veranderd. Er is een andere geest in hen gekomen. En hij heeft de toespraak gehoord van Juda. En dat Juda ook zei: neem mij maar gevangen. Alsjeblieft maar Benjamin weer naar huis laat gaan. En dan besluit Jozef: nou is het moment aangebroken om mij aan mijn broers bekend te maken. Om ons gezin te herenigen. En hoe dat dan in zijn werk gaat, wat Jozef daarbij heeft gezegd en wat wij daar nou van kunnen leren, daar wil ik het vanmorgen met u en ook met jou over hebben. Ik heb als thema gekozen: gezinshereniging. Jozef maakt zich aan zijn broers bekend. Gezinshereniging. Jozef maakt zich aan zijn broers bekend. Natuurlijk had Jozef het al heel lang in de gaten dat die mannen die uit Israël gekomen waren om koren te kopen, dat nou zijn broers waren. Maar omgekeerd hadden die broers helemaal niet ontdekt, in geen enkel opzicht, dat die Egyptische onderkoning, dat hun eigen bloedeigen broer Jozef was. En toch zou het er een keertje van moeten komen, nietwaar, dat ze van elkaar zouden gaan weten wie ze voor zich hadden. En dat moment is nu aangebroken. Jozef heeft uitgebreid getest of zijn broers veranderd zijn. En hij heeft met vreugde in zijn hart geconstateerd dat inderdaad het geval is. Ze zijn niet meer wie ze waren. En nu was het duidelijk. Dat was eigenlijk voor hem het signaal. Nu moet ik mij bekendmaken. Nu moet dat. Nu kan dat, maar nu moet het ook. En dan lees je aan het begin van Genesis 45 hier, dat Jozef aan zijn knechten vraagt, zijn Egyptische knechten, willen jullie alsjeblieft de zaal verlaten? En dan zijn ze bij elkaar, Jozef en zijn eigen broers, verder niemand. En dan komen de emoties los. Dan begint hij te huilen. Zo luid staat er, dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorden. He, en er waren al eerder emoties bij hem losgekomen. He, dat hebben we een paar weken geleden ook gezien. He, toen was hij naar het zijkamertje gegaan. He, maar nou laat hij zijn emoties zien aan zijn broers. Hij schaamt zich er niet meer voor. En dwars door zijn tranen heen roept hij zijn broers toe. Ik ben Jozef. Leeft mijn vader nog? Maar de broers die zijn zo perplex, en dat kun je er eigenlijk ook wel een beetje indenken, die zijn zo perplex en onthutst dat ze geen woord kunnen uitbrengen en ze durven eigenlijk ook geen woord uit te brengen, want er is wel wat aan vooraf gegaan natuurlijk. En je ziet het allemaal voor je gebeuren. Jozef, als onderkoning, koninklijk ziet hij eruit, natuurlijk. En hij maakt zich met gebroken stem bekend aan zijn broers. En die broers die trekken grote ogen op. En ze worden gewoon wit als een doek. En ze zijn met stomheid geslagen. Wat is dit? Wat gebeurt ons nou? Jozef, dat kan toch niet? We hebben eerder tegen elkaar gezegd, gemeente, dat we in het leven van Jozef ook al het een en ander kunnen zien oplichten van de meerdere Jozef, van de Heere Jezus. En ik denk dat we ook in wat we hier lezen daarvan iets kunnen zien. Want ik zou vanmorgen willen zeggen, zoals Jozef zich nou bekend maakt aan zijn broers, zo maakt Jezus zich ook aan mensen bekend. Hij maakt zich bekend. Hij blijft niet de onbekende. Mensen leren hem kennen, belijden, uit hem leven, in hem wandelen. Ik denk bijvoorbeeld aan wat je leest in de Bijbel als het net Pasen is geworden. Altijd zo'n prachtige geschiedenis. De Heer Jezus is opgestaan en die discipelen zitten in droefheid, in verdriet bij elkaar. En dan staat hij plotsklaps in het midden. En dan zegt hij, vrede u lieden. En dan zegt hij, ik ben het. En dan toont hij hen zijn handen. En ik denk bijvoorbeeld aan wat je leest in het boek Handelingen, in het 9e hoofdstuk, dat prachtige hoofdstuk waarin je ziet hoe of de Heere zich aan Paulus bekend maakt. Paulus die een christenvervolger is en naar Damascus op de weg is en op weg is. En dan ineens is daar een groot licht. Ik ben Jezus. Jij vervolgt. En dan is hij perplex. Dan valt hij blind van de wagen. Dan valt hij op de grond neer in aanbidding voor de Heer. Ja, wat moet een mens anders als de Heer zich zo overweldigend aan je bekend maakt? Hè? Later schrijft Paulus in de brief aan de Galaten, en dat vind ik een hele mooie uitspraak, maar ik denk dat we daar ook even op verder mogen gaan vanmorgen met elkaar. Dan schrijft hij in die brief aan de Galaten, het heeft God behaagd om zijn Zoon in mij te openbaren. Moet je even over nadenken. Het heeft God behaagd zijn Zoon in mij te openbaren. Wat betekent dat? Is dat iets mystieks of zo? Nee, dat betekent dat Paulus zegt toen op de weg naar Damascus en ook later, toen heb ik de Heer Jezus leren kennen. Er is in mijn leven iets veranderd. Hij heeft zich aan mij bekend gemaakt. Hij heeft gezegd, ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou ja, laten we gewoon de vraag maar aan elkaar stellen vanmorgen, heel eenvoudig. Herken je daar nou wat van, vanuit je eigen leven? Kun jij dat nou ook zeggen? Ik heb de Heere Jezus leren kennen. En Heb jij dat nou ook kunnen belijden? Mijn ogen zijn open gegaan voor hem. Wie is de meerdere Jozef voor mij? Ken ik hem? Ja, alleen maar van naam. Natuurlijk, ik ken hem wel van naam, want ik ben zo een beetje in de kerk groot geworden, zeg je dan. Maar is die voor mij ook door die persoonlijke geloofsontmoeting mijn zaligmaker, mijn koning en mijn God? Heb ik hem lief? Of is mijn hart nog zo donker en is mijn hart nog zo koud? Hè? Jezus wil zich bekendmaken. En vanmorgen is het evangelie in dit gedeelte dat hij zich bekend wil maken aan mensen die dat helemaal niet zo waard zijn. Aan mensen waarvan je zegt van nou, daar wil je eigenlijk helemaal niet bekend aan maken. Jezus wil zich bekendmaken aan mensen zoals zijn broers zijn. En natuurlijk zijn ze met stomheid geslagen als Jozef zegt, ik ben Jozef. En dan zijn ze overrompeld, dan weten ze niks te zeggen. En dan durven ze ook helemaal niets te zeggen, want dan is er ook schaamte. Dan schamen ze zich op dat moment geweldig. Dan denken ze, oh, daar staat hij die wij verkocht hebben, die wij in die put gegooid hebben. Daar staat hij. We wilden hem dood hebben. Klinkt cru, maar zo was het natuurlijk wel, hè. Schaamte. En nou is er ook een enorm stuk angst in hun hart. Want hij heeft al lang in de gaten kennelijk wie zij zijn. En nu zegt hij wie die is. En nou komt de afrekening. Nou kunnen ze zich bergen. Ik ben Jozef. Oh, wacht even. Nu krijgen we het gepresenteerd, de rekening voor onze misdaad. En dan kunnen ze ook alleen maar zeggen, dat hebben we verdiend. We hebben het er wel naar gemaakt, hè. Maar dan blijkt dat Jozef liefdevol is. Dat Jozef zo vergevensgezind is, hè. En dat hij, moet je maar eens meelezen, dat hij tegen zijn broer zegt, komen jullie nou eens dichterbij. Kom nou maar dichterbij. Hij trekt ze dichterbij. Waar zij eigenlijk denken, kom maar dichterbij. En dan komen ze dichterbij. En dan zegt hij opnieuw tegen hen, ik ben Jozef, jullie broer die jullie verkocht hebben. O wee. En dan zegt hij, maar wees nou maar niet bedroefd. Wees nou maar niet bedroefd. Dan neemt hij, om zo te zeggen, heel die angst in hun hart weg. Dan komt hij met zijn liefde voor deze broers die het oordeel verdiend hebben. Wees nou maar niet bedroefd. Zo is Jozef. En zo is Jezus. De meerdere Jozef. Want we zien in Jozef toch iets oplichten van de Heere Jezus, toch? Ja, toch? En gemeente, laat ik het nou vanmorgen zo eens een keer zeggen. Hè? Als wij in ons leven werkelijk met de Heere te doen krijgen, hè? En dat zal toch moeten gebeuren. Het moet allemaal niet op afstand blijven. Het moet werkelijk persoonlijk in ons leven gaan worden. Als wij met de Heere van doen krijgen, door woord en door geest, nou ja, dan kun je soms eigenlijk op heel wat vlakken, kun je eigenlijk vinden in de broers. Dan zeg je, Heere, wat heb ik u nou allemaal niet aangedaan? Hoe lang heb ik in mijn leven al niet zonder u geleefd? En u bent zo vaak in uw liefde naar mij toegekomen. En ik heb altijd maar weer u mij van mijn lijf gedreven. Ik wilde niet voor u buigen. Ik wilde u niet kennen. Wat heb ik in mijn leven allemaal niet gedaan en gedacht? Als je werkelijk met de Heere te doen krijgt in je leven, gemeente, dan komt er iets van die broers in je ziel dat je zegt, ja, en hoe moet dat nou verder? Want nou ben ik eigenlijk een mens die voor de Heere niet kan bestaan. Kan die nou met mij van doen hebben? Kan dat nou? En dan komt er misschien wel iets van angst in je ziel, dat je denkt, ja, maar hoe moet dat nou? Als ik straks moet sterven, dan moet ik toch verloren gaan, want ik ben toch een mens die hem niet geëerd en gediend heb. Ik heb God zo vaak bedroefd, onteerd. Maar dan zie je nou vanmorgen in die Jozef iets oplichten van de meerdere Jozef, van de Heere Jezus, die zegt, kom nou maar dichterbij. En dan durf jij niet te komen, maar hij trekt je naar zich toe, kom maar dichterbij. En dan zegt hij, wees maar niet bedroefd. Komt allen tot mij, die vermoeid en belast bent, ik zal je rust geven, ik. Want ik ben bewogen met zondaar. Ik ben bewogen met mensen die moeten erkennen dat ze er niks van gemaakt hebben in hun leven. Ik ben bewogen. En als je zegt, kan ik daar ook een blijk van krijgen in de Bijbel? Dan zeg ik, zoals Jozef hier gehuild heeft. En toen hij dat zo tegen zijn broers zei, zo heeft de Heere Jezus gehuild. Hè? Toen die vlak bij Jeruzalem was, je kent die geschiedenis wel. Hè? Toen die intocht er was, hè? Toen waren de mensen enthousiast. Hè? En maar zingen, en maar juichen. En toen was de Heere zo verdrietig. Waarom? Hij zag de mensen in Jeruzalem die hem niet wilden kennen. En hij was zo bewogen. En hij wilde die mensen tot zich trekken. Hij wilde hen het leven geven. En ach, je kent die geschiedenis wel. Hè? Jezus die dan op dat ezeltje zit en hij weende over de stad. Och, of ge ook op deze dag nog zou bedenken wat tot uw vrede is. En zo is de Heere bewogen met zondige mensen. En zo is de Heere, net als Jozef, gewillig om ons met al onze zonden, met al onze gebreken, met alles wat niet klopt in ons leven, om toch ons te ontvangen en om ons te verzoenen. Ik heb ergens gelezen toen ik met deze tekst zo bezig was, en dat wilde ik eigenlijk ook vanmorgen gewoon zo zeggen, een prachtige uitdrukking. Hij is gewilliger om ons te ontvangen en te vergeven dan wij bereid zijn om te komen. Zal ik het nog eens zeggen? Hij is gewilliger om ons te ontvangen en te vergeven dan wij bereid zijn om te komen. En zo is het. Zo is Jezus als Jozef bereid, bewogen om zondige mensen te verzoenen, om ze te ontvangen. Ik ben Jozef. Ik ben Jezus. En zo komt eigenlijk het hele evangelie in zijn rijkdom al naar voren. In deze ontmoeting tussen Jozef en tussen zijn broers. Jozef is niet boos. Hoe zou jij dat nou gedaan hebben? Zou jij boos geweest zijn? Ik denk het wel. Hè? Ik ook hoor. Ik zou ook ontzettend boos zijn geweest. Jongen, jongen, die broers. Wat hebben ze me niet aangedaan? Poeh, ik zal ze het even goed laten weten. Zou ik bereid zijn geweest om ze te vergeven, ook wanneer ze dat hadden erkend? Nou, daar zou best nog wel wat tijd overheen mogen gaan. En wat water door de rivieren naar de zee gestroomd mogen hebben. Maar kijk eens naar Jozef. Zo bereidwillig. Zoveel hebben ze hem aangedaan. En zo bereidwillig, kom maar dichterbij. En vrees maar niet, wees maar niet bang. Ik wil jullie als mijn broers weer aanvaarden. En even later gebeurt het ook, dan kust hij ze allemaal. Ik vind dat een ontroerend moment in deze geschiedenis. Hij kust al zijn broers, moet je eens voorstellen. Ook die broers die het geld geïnd hebben van de kooplieden, die zeiden... Zijn we van hem af en we hebben nu het geld, geweldig. Ook die broers, kust die. Ook die broers die hem daar in die put gegooid hebben. Hij kust ze, niet alleen Benjamin kust die, hij kust ze allemaal. Teken van zijn liefde, van zijn verzoening. Van zijn, ja zeg maar gewoon, zijn genade voor zijn broers. Zo is Jozef, zo is Jezus. Jozef is niet boos. En als je deze geschiedenis nou zo leest, gemeente, dan komt de vraag op van hoe kan dat nou? Waarom is die nou niet boos? Want het is eigenlijk geen menselijke reactie, hè? Het gaat boven de menselijke reactie uit. Waarom is die niet boos? Nou moet je maar eens meelezen. Wat zegt hij daarover? Hij zegt, weten jullie, het is allemaal zo gelopen en dat is verschrikkelijk geweest. Maar weten jullie, er is nog iets anders aan de hand. God stond erboven. En God heeft mij voor jullie uitgezonden. Om voor jullie een overblijfsel veilig te stellen op de aarde. God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie leven. Als ik hier niet in Egypte was geweest. Dan zou er voor jullie geen leven zijn geweest. Zou jullie allemaal van honger omgekomen zijn. Als ik hier niet in Egypte was geweest, zou Israël hebben opgehouden te bestaan. En wat zou dat betekenen? Nou, dat kun je even doordenken. Dan zegt, zou betekenen, in heilshistorisch opzicht, dan zou ook de Christus, de Messias, niet geboren zijn. Want Israël was en is toch een bijzonder volk. En dat allemaal, zegt Jozef, dat is het ten diepste aan de hand geweest. God heeft erboven gestaan. En God heeft het zo geleid dat ik hier in Egypte kwam. En die heeft zelfs dat kwaad dat jullie gedaan hebben, zelfs dat kwaad heeft hij gebruikt ten goede. Als je dat zo leest, dan zeg je wonderlijke woorden. Wat een diep geestelijk inzicht heeft de Heere toen aan Jozef gegeven. We moeten dat wel heel goed lezen en moeten het ook goed proberen te begrijpen. Jozef zegt niet dat die broers geen schuld treft. Hè. Hij zegt niet, God heeft als marionetten jullie bestuurd, zodat jullie dus eigenlijk gewoon maar in zijn plan pasten en zo. En het was zo erg allemaal niet wat jullie deden. Nee, dat zegt hij niet. En dat moeten we ook vanmiddag of vanmorgen heel duidelijk tegen elkaar zeggen. Wij mensen blijven verantwoordelijk voor de verkeerde dingen die we doen. Als wij verkeerde dingen zeggen of doen, of als we ons overgeven aan verslavingen, of het nou drank of seks of gokken is, dan kun je niet zeggen van, ja maar, mijn leven zit kennelijk onder de leiding van God, dus het is uiteindelijk toch God die dit wil. Nee, dan moet je eerlijk zeggen, ik, het kwaad komt uit mij als mens. God is daar niet verantwoordelijk voor. Maar wat je hier wel leest, en dat is die diepe werkelijkheid, en ook onbegrijpelijke, voor ons onbegrijpelijke werkelijkheid. Dwars door dat kwaad heen, heeft God zijn eigen plan volvoerd. Jullie hebben mij verkocht, jullie hebben mij doodgewenst. Maar God heeft ervoor gezorgd dat ik, Jozef, hier nou zit op de troon, om jullie in het leven te houden. En om het volk in het leven te houden, met het oog uiteindelijk op de Messias. Zo diep mag Jozef het beleiden. En gemeente, daar ligt ook de reden waarom hij zijn boosheid heeft kunnen laten varen. Tenminste, ik weet niet hoe of u erover denkt. U moet er ook maar eens een keer even uw gedachten over laten gaan. Maar ik heb dat van de week geprobeerd en ik heb bij mezelf gedacht, van dat hij zo gesproken heeft, hè, als hij gesproken heeft, dat hij zijn boosheid heeft kunnen laten varen, dat is omdat hij zijn leven in een hoger plan heeft gezet. Omdat hij ervan bewust is, de Heere die heeft toch mijn leven geleid, en al is het moeilijk geweest, en het is moeilijk geweest. Het is vreselijk moeilijk geweest, die zal maar in die put zitten. Die zal maar daar in die gevangenis in Egypte zitten. Het is niet makkelijk geweest. Maar de Heere heeft toch het goede eruit laten komen. Hij heeft zijn eigen plan volvoerd. En nou, als je dat nou eens naar je eigen leven trekt. Er zijn toch dingen waar we allemaal tegenaan lopen. Of ken je dat niet? Dat je soms in je leven dingen hebt waarvan je zegt, hoe moet ik dat nou plaatsen? Dingen waar je echt de zin niet van in kunt zien. Waar je vragen bij hebt. Misschien wel, waarom ik? Of je kijkt, jongeren, je kijkt naar de wereld om je heen en je denkt, en hoe moet dit nou? En wat gebeurt hier nou allemaal? En waarom gebeurt dit nou allemaal? Er zijn toch dingen waar wij niet uitkomen. En soms in je persoonlijke leven. Hè? Waarom wordt die ander niet ziek en ik wel? Waarom? Nou ja, je kan het toch voor jezelf invullen. Hè? Er zijn dan toch van die dingen waar je tegenaan loopt. Kijk, en gemeente, en dan is het heel menselijk. En dat moeten we ook gewoon ronduit tegen elkaar zeggen. Dan is het toch menselijk dat je daar soms wel eens mee vastzit. Dat je daar niet uitkomt. Hè? Maar weet je waar je dan vooruit moet kijken? Dat je bitter wordt. Want dat kan zomaar gebeuren. He, dat door al die vragen en die onbegrepen dingen in je leven, dat je bitter wordt. En je denkt van, ik heb ervoor gebeden en het gebeurt niet. Nou, God hoeft voor mij ook niet. Of dat je bitter wordt. Je denkt van, nou ja, ze zeggen dan dat de Heer je leidt en dat de Heer bij je is. Maar ik kan dat niet ervaren hoor. Nou, je wordt bitter en je merkt dat er afstand komt tussen de Heer en tussen je ziel. Je gaat nog wel naar de kerk, maar niet meer zo graag. En je bidt eigenlijk voor jezelf ook niet meer. En als de psalmen gezongen worden en er komen dan regels in naar voren van bemoediging, dan duw je dat weg. Want dan denk je, nou nee, dat is onzin. Bitterheid. Hè? Je moet ervoor oppassen dat door de onbegrepen dingen in je leven, dat je bitter gaat worden. Want als je bitter gaat worden, dan is dat geestelijke leven daardoor, dat is net als een plant. Die bitterheid, dat is een giftige plant. En die giftige plant die overwoekert de gezonde plant van het geloof. Ja, maar we zijn toch mensen. En je zei net toch dat we dat toch tegen dingen aanlopen. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Maar hoe moet ik daar dan mee verder? Met die onbegrepen dingen of die moeilijke dingen in mijn leven? Nou, hoe gaat Jozef ermee om? Jozef zegt, ik kijk naar het grotere plan. En de Heere heeft een plan. En hij heeft mijn leven geleid. En het was niet makkelijk. En ik heb ook wel momenten gehad dat ik dacht van, maar ik mag het nu erkennen. God heeft mij voor jullie uitgezonden. Tot behoud van jullie leven en tot behoud van het overblijfsel van het volk op aarde. De Messias betekent dat, wat ik net al zei. Dus hij mag het in een hoger plan zetten. En dat is ook voor ons dan van belang, dat we ook bij onbegrepen dingen in ons leven toch het hogere plan gaan ontdekken. En misschien zeg je, ja, dat kun je wel zeggen, maar dat kan ik niet ontdekken. Dat vind ik dan best heel lastig. Alleen al het feit dat je beseft dat de Heere een hoger plan met ons heeft, kan ervoor zorgen dat ook onbegrepen dingen niet tot bitterheid leiden. Zeg, ik begrijp het niet, maar ik leg het bij u neer, Heere. Ik volg u en ik mag toch weten dat u als een vader om Christus wil voor mij zorgen. Weet je? Ik ken Guido de Bray, hè? Opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Guido de Bray, die uiteindelijk om zijn geloof is vermoord. Dat klinkt hard, maar zo is het. Hij was ter dood veroordeeld door de Spaanse Inquisitie. En het schavot stond klaar. En wat waren de laatste woorden van Guido de Bray? Guido zei niet van, en waarom moet mij dit nou overkomen? En wat verschrikkelijk. Maar hij zei, wij hebben een koning. Met andere woorden, mijn lichaam kunnen ze doden, zei Guido, maar mijn ziel niet. En mij kunnen ze breken, maar Gods werk kunnen ze niet breken. Zijn koninkrijk komt, dwars door alles heen. En dat mocht hij geloven, en dat mocht hij belijden. Indrukwekkende woorden. En daar stonden dan die beulen. En die konden eigenlijk dat niet nazeggen. Die zouden straks later voor God verantwoording moeten afleggen van hun verschrikkelijke daden. Maar Guido ging ten hemel in en Guido had het uiteindelijk mogen belijden. Wij hebben een koning. Ik zie het bredere plan. Ik zie verder dan de feiten. Ik zie hem. Ik zie de Heer. Ik heb eens gesproken met een broeder. Die tegen me zei, ik ben dankbaar dat ik een hartaanval gehad heb. Ik zeg, pardon? Hoe kun je daar nou dankbaar voor wezen? Nou, hij zegt, dat zal ik je vertellen. Hij zegt, ik was op de brede weg. Ik ging wel naar de kerk hoor, jawel. Maar ik leefde zonder God en Jezus kende ik niet. En wilde ik ook niet kennen, want dan zou het een en ander in mijn leven moeten veranderen. Had ik geen zin in, ik wilde mijn eigen leven blijven leiden. Maar toen kwam God en die heeft mij op die manier stilgezet. Ik heb hem leren kennen, ik ben hem te voet gevallen. En nu heb ik de rijkdom in hem ervaren. Ik ben dankbaar voor die moeilijke weg in mijn leven. Zo kan het ook. En weet je, ook al kun je... Nee, laat ik maar heel gewoon blijven. Je kan niet altijd danken voor moeite en zorg. Absoluut niet. Je mag het ook uitroepen naar de Heere. Ik heb er zo'n moeite mee. Dat mag ook. Maar weet je, ik denk weer even aan Guido de Bray. Rustig, te midden van de woelige baren. Vrede met de dood voor ogen. Waarom? Ja, omdat hij op zijn koning zag. Kijk, dat doet me denken aan die mensen die op die boot zaten. Die boot die was in nood, want wat is hevig storm was er. En die boot die ging op en neer en de rotsen waren dichtbij en de mensen waren allemaal angstig. Straks loopt die boot op de rotsen en dan zijn we allemaal weg. Toen keken ze naar de kapitein en die kapitein die stond achter het stuur. En die kapitein die was heel rustig. En die kapitein aan zijn gezicht kon je gewoon zien, hij was heel ontspannen. Hij had het wel vaker gedaan, die boot door storm naar de haven leiden. Dat had hij vaker gedaan. En toen die mensen naar die kapitein zagen, toen waren ze rustig. Als hij rustig is, als hij het stuur in handen heeft, als hij weet dat het goed komt, nou dan hoeven wij toch ons ook geen zorgen te maken. Kijk, en zo is het ook geestelijk, hè? Als je je oog mag blijven slaan op de Heer en mag weten, hij staat erboven en hij leidt alles naar zijn doel en het komt toch uiteindelijk allemaal zoals hij het wil en dan komt het goed, dan kun je toch ook te midden van stormen, ook te midden van vragen, ook te midden van alles waarvan je zegt, en hoe moet ik daar nou verder mee? Kun je toch rustig zijn. Als hij maar aan het stuur staat, is het goed. En dan komt. Jozef heeft God als zijn leidsman mogen beleiden. En daarom is die boosheid uit zijn hart verdwenen. Nadat hij zich zo bekend gemaakt heeft, geeft hij opdracht aan zijn broers om vader Jacob en hun eigen gezinnen te gaan halen. Dat betekent, Jozef maakt een thuis voor zijn familie. Ze mogen in het land Goshen komen wonen en hij zegt, dan zal ik wel voor jullie zorgen, want die hongersnood die is nog lang niet voorbij. 7 jaar zal duren, er zijn 2 jaren nu over, dus er komen nog 5 aan. Ik zal voor jullie zorgen. Wat een prachtige trek in deze geschiedenis. Hij wil zijn familie bij zich hebben. En dan zeg ik weer, daarin is hij een symbool, een, type van de Heer Jezus Christus, die ook ernaar verlangt dat zijn geestelijke familie uiteindelijk bij hem zal zijn. Hij zegt, waar ik ben, zullen ook zij zijn die mijn dienaren mogen zijn. En hij heeft het gezegd, in het huis van mijn vader zijn veel woningen en ik ga heen om voor u daarin plaats te bereiden. En dat betekent, als je hier dicht bij de Heere mag leven, dan zul je het straks ook mogen doen. En daar zal hij je eeuwig onderhouden. En de overvloed van Egypte zal verbleken bij de overvloed die de meerdere Jozef geeft aan allen die straks thuis mogen zijn. Ze zullen niet meer hongeren. Ze zullen niet meer dorsten. En het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en een leidsman zijn tot de levende fonteinen van de wateren. En dat is het nieuws waarmee de broers nou terug mogen naar vader toe, naar huis toe. Jozef leeft en hij is heer over Egypte. En hij wil nou voor ons zorgen. We mogen bij hem thuis komen. Het goede nieuws voor u, voor mij, voor jou is eigenlijk Jezus leeft. Hij is Heere over hemel en over aarde. Hij wil voor ons zorgen in alle opzichten. En dat voor nu en dat voor eeuwig. Zie op hem. Amen. laten we samen danken en bidden. We danken u, Heere, dat we ook vanmorgen zo weer bij elkaar mochten zijn, deze dienst uit uw hand mochten ontvangen. Dat we samen ook onze gebeden mochten opzenden naar u, waarin we onze dank verwoorden en ook onze moeite u bekend gemaakt hebben. We danken u dat we samen ook uw woord hebben ontvangen, waarin geestelijk onderwijs voor ons ligt. Jozef die zich bekend maakt aan zijn broers. Jozef die zijn leven in een hoger daglicht mag stellen. En Jozef ook die zijn vader en zijn broers ook bij zich wil hebben. Heere in de hemel, wilt u het onderwijs zegenen aan ons hart tot bemoediging, versterking, vertroosting. Wilt u ons vanmiddag ook weer bij elkaar brengen. Als we een bijzondere dienst zullen hebben waarin onze broeder dominee Visser bevestigd zal worden als missionair predikant van onze gemeente. Geef ons dan ook een gezegend samen zijn en wees ook met onze broeder dat hij van harte straks dan zijn jawoord mag uitspreken. Neem weg wat vanmorgen niet is geweest naar uw heilige wil en zie ons aan alleen in hem, de Heer Jezus Christus, de meerdere Jozef, uit genade. Amen. Psalm 108, 1 en 2, de slotzang. En vooraf mogen we onze gaven stemmen voor de Heer en voor zijn dienst. met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jou mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.